Als het in vervlogen tijden had gevroren, bestond het grootste vermaak voor de City van Londen er tussen de middag uit om te kijken hoe de mannen paarden overeind hielpen die waren gevallen in Cornhill. Tegenwoordig is er een grotere zandvoorraad om de paar resterende paarden op de been te houden en richt de slenteraar zich op minder opwindende dingen. Een werkman met een elektrische drillboor kan een publiek van 5 rijen dik aantrekken. Een man die met lepels tussen zijn vingers klikt bij het geluid van een orgel kan bijna evenveel succes hebben. De politie moet erbij worden geroepen om de grote toeloop te reguleren wanneer er een hoofdwaterleiding springt. En elk oud gebouw kan een drom omhoog starende mensen aantrekken tijdens de eerste gevaarlijke dagen van de sloop ervan. Op mooie dagen geniet de hele city van enkele minuten frisse lucht tussen het eind van de lunchpauze en het begin van de middag. Maar voor zo'n korte tijd moet het vermaak gratis zijn. En het principe van de Londenaar luidt dat alles voor niks het bekijken waard is. Vooral andere mensen met problemen en andere mensen die werken. Meneer Baldwin genoot van zijn eigen rustige vorm van vermaak en na tweeën zag je regelmatig gedurende enkele minuten een tengere, goed geklede man met grijs haar en een nadenkend, gladgeschoren gezicht tegen de balustrade van London Bridge leunen. Die keek hoe de binnenvaartschepen werden gelost. Op een mooie dag zaten er soms een paar jongens naast hem op de balustrade boterhammen te eten en de korsten naar de meeuwen te gooien. Maar meestal was hij vrijwel alleen met de rivier onder hem en de klepperende stappen van de voorbijgangers achter hem. Hij was alleen op een middag in de herfst, want er blies een gure oostenwind over de Theems, er zat een zweem van vrieskou in de lucht en de mensen haasten zich over de brug op zoek naar de beschutting van de smalle straten. Het was zelfs in het beste geval geen opwindend vermaak. Maar de in blauwe truien gestoken, zwoegende ruggen op de kade waren weer eens iets anders voor iemand die alleen bewoog om een paar papieren in een prullenbak van staalgaas te gooien. En de lucht van modder en teer was, naar de mening van meneer Baldwin, gezonder dan boenwas en centraal verwarmd mahonie. De rivier was niet zo veranderd als de straten. Ze zouden nooit dit uitzicht op Tower Bridge in de verte veranderen, of de rode modderige draaikolk, of die laatste overgebleven stukken Londense lucht aan het oog onttrekken. Vanaf de brug zag je de wijde hemel. In de city kroop je rond als een insect in een spoor. De reusachtige kranen aan de overkant van de rivier waren het enige dat er de afgelopen jaren was bijgekomen. Soms stak meneer Baldwin de brug over om te kijken hoe ze zich langzaam verhieven als stijve monsters met spit, een kniks maakten en uitpuilende balen handelswaar net zo netjes in open luiken lieten zakken als je een zaadje in een gat laat vallen. Maar over het algemeen gaf zijn conservatieve blik de voorkeur aan de in blauwe truien gestoken zwoegende ruggen, de bekwame draai waardoor een rollend vat door een smalle deur ging. Ondanks de koude wind bleef hij die middag langer staan dan gewoonlijk. Zijn lunchpauze was om 2:15 afgelopen, maar zelfs toen hij zich omdraaide en wegliep, aarzelde hij en dwaalde hij door de zijstraten. Hij stelde zich al het personeel voor, druk in de weer met het werk van de middag, en dat ene lege bureau achter de glazen wand. Hij voelde zich net een kleine jongen die spijbelde, want hij was slechts zelden niet precies op tijd terug geweest. Maar toen Wilson, de directeur, was langsgelopen terwijl hij vertrok voor de lunch, had hij gezegd: "Haast u vandaag niet terug." Dus treuzelde meneer Baldwin tegen zijn zin. De stad fascineerde hem nog altijd. Hij kon nog steeds in vergeten hoekjes doordringen en onverwachte dingen aantreffen. Ze fascineerden hem, maar hij voelde zich er nooit op zijn gemak. Elke centimeter was te buitensporig kostbaar. Van het bezit van een paar vierkante meter zou iemand de rest van zijn leven een luxueus bestaan kunnen leiden. En je kon niet van een stuk grond houden dat zichzelf kon begraven in zijn eigen goud. Elke centimeter ervan was heel vaak overhoop gehaald. werd kriskras doorboord door kabels en buizen, bevatte tunnels en gewelven, was vermalen en uitgespuwd door mechanische graafmachines, was van hand tot hand gegaan en opnieuw bebouwd. En er was over gevochten en gekonkeld. Zelfs bij het uitgraven van de ruimte voor de nieuwe toiletten voor het kantoor hadden ze een Romeinse mijlsteen en een houten waterleidingbuis uit de tijd van Cromwell gevonden. Het beste museum van Londen lag nog steeds onder de grond.